Nogmaals, goedemorgen voor degenen die ik niet persoonlijk gegroet heb. Fijn om weer samen te zijn en God groot te maken in onze liederen. Maar nu ook samen het woord van God te openen. Ik wil vanmorgen beginnen met een korte anekdote. Die een beetje duidelijk maakt wat de boodschap is die ik vanmorgen vooral wil doorgeven. Er was eens een man die bij een houthakker in dienst ging. En toen hij een tijdje naar het werk van zijn nieuwe meester had gekeken, kreeg hij zelf een hele nieuwe bijl. En werd erop uitgestuurd om zoveel mogelijk bomen per dag om te hakken. Dat was zijn missie. En aanvankelijk begon hij met groot succes, want per uur hakte hij 2 bomen om. En hij werd al snel bekend als een zeer succesvolle houthakker. Overal gevraagd, omdat het zo snel ging. En dag aan dag ging hij door om met diezelfde bijl bomen een kopje kleiner te maken. Maar op een dag merkte hij dat het werk vertraagde en dat het moeizamer ging. En hij werd wat ontmoedigd, teleurgesteld. Hij werkte harder en langer, maar met minder effect. Toen hij op een gegeven moment achterkwam dat hij voor om een boom te hakken wel 10 slagen nodig had met meer inspanning, ging hij terug naar zijn meester, enigszins ontgoocheld. En die luisterde zijn verhaal aan, die hoorde zijn verhaal aan en nam hem mee in zijn atelier. En hij pakte zijn bijl en hij zei, wordt het misschien geen tijd dat je je bijl eens gaat slijpen? En dat heeft hij voor hem gedaan. Hij liet zijn bijl slijpen om vervolgens weer op uit te gaan. En in nieuwe kracht en in nieuwe scherpte te werk te gaan. Ik hoop vanmorgen, en dat is mijn gebed, dat God ons meeneemt in zijn atelier. En onze geestelijke bijl laat slijpen. Het thema van vanmorgen is, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden. En ik wil vanuit het Lucas-evangelie, verschillende plaatsen uit het Lucas-evangelie, het belang van een intieme omgang met God onderstrepen. Leer ons bidden. En ik heb eigenlijk twee doelen. Het eerste is dat wij zien vanmorgen dat de absolute noodzaak van gebed. En twee, ook het geheim achter een vruchtbaar leven. Dat bestaat uit een biddend leven. Iemand zei ooit, er is niets buiten het bereik van het gebed, behalve dat wat buiten de wil van God is. Dat is iets om over na te denken. Er is niets buiten het bereik van het gebed, behalve dat wat buiten de wil van God is. Andersom gezegd, alles wat binnen de wil van God ligt, is door het gebed te verkrijgen. En daarom ga ik wat teksten lezen uit het Lucas-evangelie. En ik begin in Lucas 3. En ik zou het fijn vinden als er telkens iemand, als ik de versen zeg dat iemand van jullie wil lezen. Dan doen we het ook echt gezamenlijk. Ik wil beginnen in Lucas 3, de eerste 3 versen. Wie zou die willen voorlezen?
In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius in Pontius, stadhouder was over Judea, Herodes, viervorst over Galilea, zijn broer Philippus, viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias, viervorst over Abilene, onder de hoge priesters, Annas en Caiaphas, geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering en tot vergeving van zonden.
Het eerste wat ik wil noemen vanmorgen is het gebed in de stilte. Is iets opgevallen wat hier in vers 2 staat? Het woord van God geschiedde tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. Dat is natuurlijk een vervulling van de profetie uit Jesaja 40... Een stem van de roepende in de woestijn. Maar het is ook een belangrijk principe. Wij lezen in, hoeft u niet op te zoeken, Maar in Lucas 1 vers 80, daar staat het kind Johannes groeide op, werd gesterkt in de geest en het verbleef in de woestijnen. Veel godsmannen uit de Bijbel hebben tijden gehad in de woestijn. Denk aan Mozes, Elia, Johannes, maar ook Jezus. 40 dagen in de woestijn. God spreekt, dat was het eerste, in de stilte. In het atelier, zou je kunnen zeggen. Waar je alleen met God bent. Ik vind dit woord, dit vers, daar zou je zo over heen lezen. 3 vers 2. Het is frappant. In 3 vers 1 worden allerlei grote namen genoemd. De wereldleiders van die tijd, maar het woord van God gaat hen voorbij. En het zegt in 3 vers 2, het woord van God geschiedde niet tot Pontius Pilatus, niet tot Herodes, maar tot Johannes in de woestijn. In de stilte. Ik weet niet of dat jouw ervaring is, of je dat herkent. Ik wil vanmorgen ook maar gewoon heel praktisch zijn. Herken je het, dat God in de stilte iets sneller, duidelijker kan maken dan wanneer je in de drukte bent? Als je een tijd alleen met God bent, niet een paar minuutjes, maar een langere tijd, dat God door zijn geest, als het ware, duidelijker tot ons kan spreken. Ons openbaring kan geven over dingen die we in de drukte van het leven niet zouden verstaan, niet zouden begrijpen. David heeft gezegd in Psalm 51, prachtige zin, u maakt mij in het verborgene wijsheid bekend. En als je nadenkt over de roeping van Johannes de Doper, dat is het laatste wat ik over dit wil zeggen. Maar bij de aankondiging van zijn geboorte, die teksten kennen we uit ons hoofd, hè, wordt door de engel tegen Zacharias in de tempel gezegd dat er blijdschap en vreugde zal zijn over zijn geboorte, dat hij vervuld zal worden met de Heilige Geest, dat hij velen tot de Heere zal bekeren, dat hij zal uitgaan in de geest en in de kracht van Elia en dat hij een toegerust volk voor de Heere gereed zal maken. Nou, dat is nogal een roeping. Dat is nogal een roeping. Maar als je dan bedenkt dat deze man het grootste deel van zijn leven in de woestijn was, toen tijdelijk heeft opgetreden en uiteindelijk in de gevangenis kwam. Dan zou je zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe heeft God dat kunnen bereiken met die man die zo weinig in het openbaar was? Nou, het antwoord is eenvoudig. Omdat God tot hem sprak in de stilte. God sprak tot hem in de stilte. En daardoor kwam er in zijn bedieningen een diepte die op geen andere manier bereikt had kunnen worden. Daar in de woestijn ontving hij openbaring over wat nodig was om de weg te bereiden voor de Messias. En vers 3 staat, en hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan. Nou, hier komt hij, Gods stem zegt, nou Johannes, het is genoeg geweest, nu moet je op gaan treden, nu mag je op gaan treden. Dit is ongeveer 29 na Christus. Waarschijnlijk is hij 3 voor Christus geboren. Het kind verbleef in de woestijnen. Dus hij heeft hij jarenlang verkeerd. Mogelijk waren zijn ouders overleden. En dan was hij in de stilte. Daar heeft God een diepte in zijn leven kunnen bereiken die op een andere manier niet te bereiken was. En zijn bediening, vers 3, is er direct één van kracht. Van scherpte. Gebedsloosheid in ons leven, broeders, zusters, leidt altijd tot krachteloosheid. Er kan nog een hoop activiteit zijn. Ik hoop dat je vanmorgen eerlijk naar je eigen leven wil kijken. En er kan nog een hoop activiteit in ons leven zijn. Kunnen nog drukke basis zijn met allerlei dingen. Maar dat de kracht verdwenen is. Omdat we weten, ik heb het geheim in de stilte met God verwaarloosd. Maar gebedsintimiteit leidt tot een diepte in datgene wat je voor de Heere mag doen. Heb je dat, dat je soms zegt, ik weet niet waar de Heere jou voor roept, of welke taken, welke bediening jij mag hebben. Ik geloof dat iedere christen een taak heeft. Meer op de achter- of meer op de voorgrond. Maar ken je tijden van afzondering? Dat je zegt, ik leg even al het werk stil. Ik word even niet door mensen gezien. Ik ben alleen met hem. Ik verkeer op een punt dat ik de Heer wil zoeken. En over dit of dat een duidelijkheid wil krijgen. Oswald Chambers, er zullen vast ook wel hier mensen zijn die zijn dagboek lezen, geheel voor hem, heeft gezegd, zegt het in het Engels, prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. Het maakt ons niet klaar voor een groot werk. Het is het grote werk. Dat is de eerste. Gebed in de stilte. Ik wil naar de tweede gaan. Lucas 3 vers 21. En 22. Wie wil hem voorlezen?
En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen.
Wat valt jullie op in vers 21? Dat Jezus aan het bidden was. We gaan zo meteen nog meer teksten lezen waarin we zien dat Lucas heel veel aandacht heeft voor het gebedsleven van Jezus. Terwijl hij gedoopt was, was hij aan het bidden. En dan, wat staat er dan? Gaat de hemel open. En hoewel dit natuurlijk het moment is, broeders en zusters, we hebben vanmorgen al de Heer Jezus gezegd, het moment is dat God de Vader in de gedaante van de Heilige Geest Jezus Christus openlijk, publiekelijk aanwijst. Wat een moment is dat geweest, hè? De Zoon van God, dat God zegt, deze is het. In de geschiedenis zijn er zoveel Joodse vrouwen geweest die hoopten de moeder van de Heer Jezus te worden. En nu is het moment aangebroken. Hij is 30 jaar oud en dan komt die stem uit de hemel, dat is vaker gebeurd. Deze is mijn Zoon. Dit is hem. Terwijl Jezus aan het bidden was, werd de hemel geopend. Ik noem dit tweede gebed onder een open hemel. Hebben wij dat met elkaar nog in de gaten, dat als wanneer we bidden, wanneer we naderen tot de troon van genade, dat de hemel open is. God doet in zijn woord zoveel pogingen om ons ervan te overtuigen dat wanneer wij bidden, de hemel geopend is. Jacobus zegt, nader tot hem en hij zal tot u naderen. Petrus schrijft, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Geweldig is dat. Heb je dat in de gaten als je bidt? Die gedachte van mijn gebed komt niet verder dan het plafond. Die gedachte moet je bestrijden. Dat is een leugen. Want de hemel is open. Sterker nog, de Vader zoekt aanbidders. En als Paulus bidt, Saulus bidt in Damascus blind. In de rechte straat. Dan wordt Ananias naar hem toegestuurd. Want God zegt, ik heb een reden gevonden. Want zie, hij bidt. Ik vind dat bemoedigend. Dat is misschien een hele eenvoudige gedachte. Maar wij bidden onder een open hemel. Toen Jezus bad, werd de hemel geopend. En dit is specifiek voor Jezus. Helemaal mee eens. Maar het geldt ook ons in ons gebedsleven. Ken je dat als je 's morgens wakker wordt? Je wakker wordt. Misschien heb je moeite met wakker worden en moeite met naar bed komen. Nou, bespreek dat met de Heer. Geloof echt dat de Heer jou wakker wil maken 's morgens. Ik zeg niet dat je een wekker moet gebruiken, maar God wil je daar echt bij helpen. Want God wil je ontmoeten in de stilte. En naarmate je intimiteit met de Heer voordat kun je 's morgens wakker worden. En die zegt: Heer, ik weet dat u daar bent. Ik wil u ontmoeten in mijn binnenkamer. Heer, ik kom eraan. David zegt: 's morgens, Psalm 5, hoort u mijn gebed. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Ken je die diepte in je gebedsleven? U hoort mijn stem. Ik leg mijn gebed voor u neer en ik zie naar u uit. Als je 's morgens op je plaats je Bijbel opent, hoe je dat ook doet, waar je dat ook doet, hoe laat je dat ook doet. Dat je zegt: Heer, ik wil uw fluisterstemmen vanmorgen horen. Echt, alle andere stemmen moeten in mij zwijgen. Wij zingen dat lied: U roept ons in uw nabijheid. Ervaar je dat? Ervaar je dat als je stille tijd gaat houden? Dat je zegt dat de Heer uitkijkt en zegt: Kom dichterbij. Kom dichterbij. We gaan naar de derde. Lucas 4, vers 38. Het tweede was het bidden onder een open hemel. En als derde wil ik vanmorgen aandacht vragen voor het gebed in drukke tijden. Wie wil lezen van vers 38 tot en met 42?
Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts. En ze vroegen hem om hulp voor haar. En hij bewoog zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hem. Toen de zon onderging, brachten alle die ziek hadden door allerlei kwalen de kruil. Deze zieke bij hem. En hij legde ieder van hen handen op en genas hen. Ook gingen er van vele demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij bestraft hen en liet hen niet toe te spreken, omdat zij wisten dat hij de Christus was. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan.
Maar hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. Nou, hier zie je echt dat de bediening van Jezus op gang gekomen is. Hij heeft zich geopenbaard in Nazareth, begin van hoofdstuk 4. Daar heeft hij, dat is bij mij op dezelfde bladzijde of een bladzijde terug, daar heeft hij die wonderlijke woorden gesproken, 4 vers 18. De geest van de Heer is op mij en hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, te genezen die gebroken van hart zijn, gevangenen vrijlating, blinden het gezichtsvermogen, verslagen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Nou, dat was de bediening van Jezus en dat is trouwens nog de bediening van Jezus. Door zijn volk, door zijn kinderen heen, zet hij deze bediening voort. En dat is Jezus aan het doen en je ziet dat de roep over hem zich verspreidt. Niet alleen in Nazareth, maar ook in Capernaum en in de omliggende streken. Vers 32 van hoofdstuk 4 bijvoorbeeld. Hè? Zij stonden versteld van zijn onderwijs, want zijn woord was met gezag. En onze zuster heeft net voorgelezen hoe Jezus de schoonmoeder van Petrus genas en vervolgens veel demonen uitdrijft, vers 42. En dat die demonen moeten belijden: U bent de Christus, de Zoon van God. Geweldig. Of Jezus Heer is en of Hij de Messias is. Dat wordt hier wel duidelijk. En dan komt vers 42. Toen het dag geworden was, dat is de tegenhanger van vers 40. Daar staat: toen de zon onderging. En dan hier: toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Nou, er was een gigantische nood in Israël. Er was veel occulte belasting, er waren zieken, er waren mensen die het evangelie moesten horen. En Jezus is gezalfd, hij heeft de bediening ontvangen en hij predikt en geneest. En er zijn veel mensen die een beroep op hem doen. Vers 42 zegt, in mijn vertaling, de menigten zochten hem. Maar dan dat raadselachtige besluit van Jezus. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. Was er niets meer te doen? Er was nog heel veel te doen. Was er niemand meer te genezen? Er waren nog vele te genezen. Was er niets meer te prediken? Er was nog heel veel te prediken. Maar 's morgens vroeg besluit Jezus naar buiten te gaan, hoewel die tegengehouden wordt. En gaat hij naar een eenzame plaats. Om alleen met zijn vader te zijn. Je vindt dat een hoofdstuk verder in vers 16 staat, hoofdstuk 5 vers 16. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Weet je wat er in het Engels staat? He slipped away. Hij sloop weg. Een andere vertaling zegt, hij was voortdurend bezig zich terug te trekken en te bidden. Ik kan me zo voorstellen dat heel de omgeving, dat staat hier ook, het gerucht verspreidt zich, spreekt over hem, over zijn krachtige bediening. En terwijl die mensen doorpraten, ontsnapt Jezus. Maar hij vertrok. Wat een keuze is dat geweest voor hem, die gekomen was om te genezen de gebrokenen van hart. Hij zag de gebrokenen, maar Jezus wist, broeders, zusters, Jezus wist, ik moet in de eenzaamheid met mijn vader zijn. Het is goed, we maken de toepassing, om onder de mensen te zijn. Om beschikbaar te zijn, om te dienen. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer je alleen met hem zult moeten zijn. Wil je je geestelijke bijl scherp houden? Wil je je voor laten staan op je vele activiteiten? Of zoek je naar geestelijke kracht? Doordat je in de aanwezigheid met God bent. Ik denk echt dat wij als christenen, als dienaars van het nieuwe verbond, deze gewoonte moeten ontwikkelen of moeten onderhouden of moeten verdiepen. Zoals staat in hoofdstuk 5 vers 16, maar hij vertrok. En weet je wat ik heel opvallend vind? Dat hij in hoofdstuk 4 staat dan, dat hij naar de stilte gaat. En dan komt hij terug, is hij op een eenzame plaats met zijn vader geweest. En dan zegt hij tegen hem, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. En vertrekt hij naar andere steden. Door te bidden, blijf je bij je roeping. Hou je je focus op de wil van God voor je leven gericht. En wordt die niet bepaald door het werk of door de mensen. Maar door God. Ik hoorde eens een oude broeder bidden. Vond ik heel aangrijpend, heel innemend. Hij zei, Heere, dat was een drukke broeder. Bewaar mij voor zijpaadjes. Bewaar mij voor zijpaadjes. Ik wil blijven op de hoofdweg van de roeping die u voor mijn leven heeft. En daarvoor is het nodig dat ik tijd met u doorbreng. Dat ik helder hou. Hierom ben ik gekomen, zegt Jezus. Dat jij en ik helder hebben. Dit is de wil van God voor mijn leven. En reken erop dat er mensen zijn die voortdurend een beroep op je zullen doen. kun jij zeggen, heb jij de geestelijke kracht ontwikkeld om te zeggen, ik vertrek. Want ik moet alleen met de Heer zijn. En laten we even tot bezinning komen. Eerlijk is eerlijk, als Jezus dit nodig had, hoeveel te meer wij? Het zou van geestelijke arrogantie spreken als wij met minder toe konden als Jezus. Toch? Als hij het nodig had om openbaring te ontvangen in de woestijnen, op de eenzame plaats, op de bergen, alleen met zijn vader, hoeveel te meer ik? Herken je het dat je in gebed, dat vind ik wel een mooie vraag van morgen, herken je het dat je in je gebedsleven, in die langere, stille tijden met God, dat je openbaring krijgt over wat God van je vraagt? Onder bidden, mogelijk onder vasten, dat God licht laat schijnen over de keuzes die je moet maken. Ook al zeggen, dat zet je ook in de vrijheid. Hè? Ook al zeggen mensen, joh, ik denk dat jij die kant op moet. Of ik denk dat dit goed zou zijn. Dat je innerlijk weet, nee, maar God heeft iets anders tegen me gezegd. Ik moet die kant uit. Wij zouden kunnen zeggen, eerlijk is eerlijk. Ik tenminste wel, als ik dat... als ik eerlijk ben, dan herken ik dat soms, die gedachte dat die naar boven komt. Ik heb te weinig tijd hiervoor. Te weinig tijd om te bidden. Ik geloof dat wanneer we meer bidden, krijgen we ook meer tijd. Niet dat je 28 uur in de dag krijgt. Maar ons leven wordt... Het wordt misschien helderder wat we moeten doen. We onderscheiden beter. Met dat voorbeeld te spreken, je pijl is scherper. Door gebed verscherpt je focus en leer je ook effectiever met je tijd om te gaan. De Heer van het werk, zegt Henk Binnendijk altijd, is belangrijker dan het werk van de Heer. Als je nu even over nadenkt, hè, vanmorgen zo. Hoe zou het nou komen dat we dan toch soms last hebben van gebedsloosheid? Wat zit daar nu achter? Ik heb daar eens over nagedacht. Hoe halen we het in ons hoofd om dan soms gebedstijden over te slaan of te verslappen in gebed? Volgens mij heeft dat in mijn leven te maken met een overschatting van mijn eigen kracht. Een overschatting van mijn eigen kracht. Misschien ook wel vanwege een gebrek aan inzicht in wat in Gods Koninkrijk werkelijk nodig is. En eerlijk gezegd, ons lichaam kan het gebed soms willen bestrijden. Dat we moe zijn. Dat we voor een makkelijke weg kiezen. Maar als je het geheim hebt geproefd van de kracht die er voortvloeit uit een intiem leven met de Heere God, dan ben je God. En dan weet je het ook, daar moet ik zijn. Dat was het derde wat ik wil zeggen. Gebed in drukke tijden. We gaan naar een vierde. Lucas 6 vers 12 en 13. Je ziet daar Jezus weer in een andere situatie bidden, waar we ook iets van kunnen leren. Wil iemand hem voorlezen?
Het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag geworden was, liep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde.
Wat valt jullie op tussen 12 en 13? Heel de nacht, 12.
En de volgende dag komt er een actie.
Ja, en een hele beslissende.
Ja, voor hem toch.
Ja. In de nacht, in het verborgene, in de stilte. We kunnen niet zeggen dat Jezus geen slaap nodig had, want er staat meerdere keren in het evangelie dat Jezus moe was. Maar hij verkiest het hier Niet elke nacht, maar deze nacht verkoos hij om met God te zijn. Lucas noemt dat heel veel, het gebed in de nacht. Ook als je denkt aan die hele bekende verhalen rondom de geboorte van Jezus, dat is voor mij nieuw. Die wijzen die zagen 's nachts een ster. Dat is natuurlijk nogal logisch. 'S nachts. Die herders werden 's nachts bezocht. En van Anna die profetes staat dat ze God diende onder bidden en vasten dag en nacht. Hier zie je dat Jezus het doet. Die gedachte, 's nachts, hè, als je, misschien hebt u wel dat je niet kan slapen, dat je denkt, je bent wakker. Die zegt, Heer, u slaapt of sluimert nooit. U bent daar. Als jij dan je ogen open doet, dan weet je zeker, God heeft zijn ogen open. God is alert. Zijn ogen doorlopen de hele aarde om te zoeken, om zich sterk te bewijzen aan hem van wie het hart naar hem uitgaat. Ook in de nacht. Maar Jezus gebruikt dat hier om uiteindelijk de volgende dag een van zijn belangrijkste beslissingen te maken. Namelijk welke 12 mannen hij uit zou kiezen die zijn apostelen zouden worden. Mooi is dat als je als gemeente of als echtpaar, als vader en moeder of als individu voor een belangrijke beslissing staat. Je moet een huis kopen en je bent niet helemaal zeker. Of kiezen van een baan, of kiezen van een studie. Kiezen van een levensgezel, een partner, van een vrouw. Dat je zegt, dat zijn nou beslissingen waar ik openbaring over wil hebben. En hier zie je dat Jezus ons dat voordoet. En reken erop dat God dan wil spreken. Ik denk als we op dit punt getuigenis zouden vragen, dat meerdere van ons daarover dingen kunnen vertellen. Je komt dan ook in de vrijheid. Je leest bijvoorbeeld in Handelingen 13, dat onder bidden en vasten, zegt de Heilige Geest, zonder voor mij af, Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Terwijl zij de Heer dienden en vasten, staat daar. Mooi is dat. God zo spreekt. Op kruispunten. Gebed, zo zou ik het ook noemen. Gebed op kruispunten. Ook dat je soms samenkomt. Hè? Petrus zit in de gevangenis en de gemeente komt in een huis samen. Zeg je, laten we met elkaar hier een gebed zoeken. En God zoeken. Deze zaak bij de Heer brengen en naar elkaar luisteren. Wat spreekt God in jouw hart? Wat denk jij dat de Heer wil zeggen? We kunnen ook van elkaar leren. Lucas 9. We gaan naar de vijfde. Lucas 9, vers 28 en 29. Vind ik een hele mooie. Lucas 9, vers 28 en 29. Wie leest hem voor? Ja.
Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde, terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd.
Ja. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. Dit is weer iets specifieks als het gaat om de bediening van Jezus. Maar ik geloof dat daar ook iets voor ons in zit. Terwijl hij bad. Nou, die drie leerlingen zijn daarbij, hè. Petrus, Johannes en Jacobus. En later zegt Petrus, prachtig. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Meester, het is goed dat wij hier zijn. Ze maken het mee dat Jezus in gebed is en dat zijn indruk, zijn gelaat verandert. Gebed, dat is het vijfde. Gebed vernieuwt je. Gebed verandert je. Er is zo'n prachtige tekst in het Nieuwe Testament. Probeer me te volgen. Die zegt, wij dan die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. We zien God niet letterlijk, maar als in een spiegel. Wij worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met andere woorden, op het moment dat wij God zien, als wij omgang met God hebben, dan worden wij veranderd. Er staat letterlijk in die tekst die ik net noemde, 2 Korinthe 3, daar staat: wij worden getransformeerd naar het beeld van God. De omgang met God verandert je. En ik hoop dat je dat ook herkent. Dat je zegt, nadat ik met de Heere gesproken heb, alleen met Hem geweest ben, dan ben ik veranderd. Ik denk anders. Ik reageer anders. Ik zie de dingen anders. Stel dat je in een moeilijke situatie zit en je ervaart wanhoopgevoelens of onmachtgevoelens. En je gaat naar God toe, zoals Psalm 62 zegt, je stort je hart uit voor zijn aangezicht. En je gaat bedenken dat hoewel jij onmachtig bent, dat God machtig is. En hoewel jij niet alles weet, dat God alwetend is. En hoewel het jou aan wijsheid ontbreekt, dat God wijs is. Dat het jou aan goedheid ontbreekt, om goed te reageren. Dat God goed is. Dat het jou aan geduld ontbreekt, maar dat God geduldig is. En ziende op Hem, je richtend op Hem, sprekend met Hem, luisterend naar Hem, worden wij veranderd. Van binnen word je een ander mens. Soms kan je gezicht letterlijk veranderen. In de zin van dat je ziet de dingen anders. Je hebt gekeken in de ogen van God. Je hebt gekeken in het woord van God. En daardoor leer je denken. Word je vernieuwd in je denken. En ga je de dingen weer zien of bij benadering zien zoals God ze ziet. Misschien heb je wel eens een conflict met je vrouw, met je man, een woordenwisseling. Je bent het hartgrondig oneens over iets. Ik zie een aantal mensen heel verbaasd kijken van, heb je dat nog wel eens? Maar en dat je op een gegeven moment besluit, misschien is het goed dat ik een tijd met de Heer wil brengen. Dat je binnenkamer ingaat of een wandeling gaat maken. En dat je de zaak aan de Heere voorlegt. En dat je je argumenten aan God vertelt. Maar dat je al vertellend en al luisterend naar het woord van God tot een ander inzicht komt. En je komt weer thuis en je zegt, ik zie het nu, ik kan nu om vergeving vragen. Of ik kan je nu vergeven. Want het gebed, de tijd met de Heer, heeft je veranderd. Herken je dat? Ik ga naar Lucas 11, vers 1. U leest hem voor.
Het gebeurde, toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
Iedereen kent deze tekst, denk ik. Maar wanneer stellen de discipelen deze vraag aan Jezus? Wat zei je? Ja. Toen hij tijd voor had. Maar waarom stellen ze deze vraag, denk je?
Omdat ze Jezus horen bidden.
Ja, omdat ze Jezus horen bidden. Zij zien hem. Jezus bad in het verborgen, maar dus soms ook in het openbaar, denk ik aan die doop. En hij bad haar en de discipelen hebben dat gade geslagen. Heb je trouwens wel eens over nagedacht, hoe komt het dat bijvoorbeeld het hoge priesterlijk gebed in de Bijbel staat? Het meest intieme gebed van Jezus.
Ja, dat er niemand bij was, hè?
Waarschijnlijk was Johannes daarbij. Johannes heeft dat gehoord. Hij heeft misschien op een afstandje zitten luisteren. Ik weet het niet, maar. En hier zie je dat die leerlingen, die zien Jezus in gebed met hun vader. En dan is hij klaar met bidden. En dan hebben ze maar één vraag. En ze zeggen, Heer, leer ons bidden. En eigenlijk vind ik dat zo'n mooie vraag. En dan kan je theologisch oplossen. Ja, de Heilige Geest was nog niet in hen. Het was nog geen Pinksteren geweest. Maar Heere, leer ons bidden. Ik vind het ook zo'n eerlijke vraag. Heer Jezus, zoals u met uw Vader omgaat. Dat willen wij ook. Jezus heeft gezegd, Jezus, de Zoon van God, zonder hem kan ik niets doen. Alles wat ik doe, dat heb ik de Vader zien doen, zegt hij. De Vader en ik zijn één. En dan zeggen de leerlingen, leer het ons. Leer het ons. En dan neemt Jezus als de meester over zijn karakter gesproken. En zegt hij, oké, mijn vrienden, als jullie bidden, bid dan zo. Onze Vader. En dan leert hij hen dat gebed, leert hij hen een manier van bidden. Heb je er wel eens over nagedacht, broeder, zuster, dat die discipelen niet zeggen, leer ons spreken. Leer ons tekenen doen. Leer ons genezingen verrichten. Leer ons groot te worden. En ze zeggen, leer ons bidden. Spurgeon heeft gezegd, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Ik leer liever 1 mens bidden dan dat ik 10 mensen leer preken. Dat is een goede uitspraak, hè? En ze vragen het eenvoudig. Weet jij dat nog wel eens? Heer, leer me bidden. Het is wel waar dat wij nu mogen weten dat de Heilige Geest in ons woont en dat de Bijbel zegt dat de Heilige Geest in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat is waar. Daar mag je ook op pleiten. Maar desalniettemin, Jezus leert hem het discipelgebed. Weet je wat trouwens ook mooi is? En dat eerste woordje, je zou heel het onze Vader natuurlijk kunnen langsgaan, maar in het eerste zinnetje maakt Jezus al iets duidelijk. Hij zegt, zeg dan als jullie bidden, onze Vader. En daar maakt hij duidelijk, jullie moeten ook samen bidden. Mijn Vader zeker, maar ook onze Vader. Als jullie straks samen bidden, en hij heeft het hen geleerd. Denk aan het moment dat hij weg was naar de hemel, en dat zij in die bovenzaal met elkaar onze Vader, hebben gezegd. Hebben gezocht. Heb je soms gebedsstrijd, gebedsmoeite, gebedszorgen? Kan je gebedshulp gebruiken? 1 zinnetje tot de Heer Jezus. Leer mij bidden. En hij nam hen bij de hand en leerde ze bidden. Niet om een grote bidder te worden. Niet om door mensen gezien te worden. Hij heeft gezegd, als u bidt, Matthäus 6, ga in het verborgene. Sluit je deur. En hij die jou in het verborgene ziet, hij zal het je in het openbaar vergelden. Bidders komen openbaar, niet omdat ze in het openbaar bidden, maar omdat hun leven het bewijs gaat geven dat ze in de intimiteit met God wandelen. Ook al is het in het verborgene. Van hetzelfde hoofdstuk. Dus het zesde wat ik wilde zeggen was, de Heer Jezus wil ons leren bidden. Het zevende gaat hier over aanhoudend gebed. Lucas 11, vers 11 tot 13. Wil je die lezen?
Welke vader van jullie zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij om een vis vraagt, hem in de plaats van een vis een slang geven? Ook als hij om een ei vraagt en een schorpioen geven. Als u die slecht bent, die kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden.
Dit is eenvoudig onderwijs. Bekend ook, hè, wat Jezus hier zegt. Ik noemde net de naam van Oswald Chambers van dat dagboek. is dit de sleuteltekst geworden in zijn gebedsleven. Vers 13. Hoeveel te meer, zegt hij daar, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Hij zei, toen ik dat zag, Jezus heeft met deze drie voorbeelden van dat brood en van dat ei en van die schorpioen maar één ding duidelijk willen maken. Eén ding. Als jullie bidden, eenvoudig bidden, dan zal ik jullie geven. Hier gaat het om de gave van de Heilige Geest. De werking van de Heilige Geest. Hij zegt dan, toen ik de ruimte in deze tekst zag, zegt Oswald Chambers, heb ik die eenvoudig verzilverd. Het is een zaak van handen omhoog, in volledige overgave en vertrouwen op hem. Heer, ik geef mijn kinderen geen steen als ze mijn brood vragen. Hoeveel te meer u. Jezus moedigt ons hier aan, ik vind het prachtig, om grote en vooral goede gedachten van God te hebben. Denk goed over mijn Vader. Als jullie dat aan jullie kinderen doen, hoeveel te meer hij zal hij jullie geven. De Heilige Geest, dat is het grootste geschenk voor je christelijke leven, in je wandel met God, als je tot hem bidt. Dat maakt bidden ook iets kinderlijks. In de zin van, ik heb het niet, maar u hebt het. U bent goed, u bent groot, u hebt uw belofte gegeven. Op zo'n tekst kun je staan en zeggen, Heer, ik bid om de werking van de Heilige Geest in mijn leven. Het ontbreekt me aan vrijmoedigheid. Het ontbreekt me aan kracht. Het ontbreekt me aan inzicht in een bepaalde moeilijke situatie. U bent goed, u hebt het gezegd, ik kom eenvoudig naar u toe. Dan is bidden ook niet zozeer een werk, maar het is omgang met een goede hemelse Vader. Ik wil eindigen met het laatste punt, dat is het achtste. Dat is Jezus' gebed voor ons en dat vinden we in Lucas 22. En daarmee wil ik afsluiten. Lucas 22, vers 32. Ik lees ook 31. Over het gebedsleven van Jezus hebben we het vanmorgen. Wat we daarvan kunnen leren. Nou, hier iets wat Jezus doet. 31. En de Heer zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Nou, we hebben vanmorgen eigenlijk in de spiegel gekeken van Jezus' gebedsleven, nietwaar? Johannes, het eerste punt, maar die andere ging eigenlijk allemaal over het gebedsleven van Jezus, wat wij ervan kunnen leren. En ik hoop dat dat voor jou een aansporing, een bemoediging geweest is, om tijd met de Heer door te brengen. Om Hem te kennen in drukke tijden, op kruispunten. Dat je aangespoord bent, om misschien wel wat werk te laten liggen, en je te richten op je eerste en je hoogste roeping, namelijk om aan zijn voeten te verkeren. Maar weet je wat geweldig is? En dat moet je zeker niet vergeten, is, we kunnen niet alleen Jezus, van Jezus voorbeeld leren hoe hij bad, maar we worden ook bemoedigd als we bedenken dat hij nog altijd bidt voor ons. Die Simon, hè, die op het punt stond om voor de bijl te gaan, hier zegt hij, Simon, Simon, hij zegt, ik heb voor jou gebeden. De gedachte dat toen Jezus op aarde was, dat hij voor zijn discipelen bad, dat is een diepe gedachte. Maar de gedachte dat hij sinds zijn hemelvaart, al 2000 jaar bijna, aanhoudend bidt voor zijn kinderen van alle tijden, alle plaatsen, alle eeuwen, ook voor ons. Die gedachte die ze duizeling wekken. Op dit moment dat de Heer Jezus voor ons bidt. Eigenlijk is Dit onderwijs is eigenlijk een uitnodiging om met Jezus mee te leren. En hij zegt dan tegen Petrus: ik bid dat je geloof niet opgaat. Ik weet niet of je de laatste tijd in geestelijke strijd hebt verkeerd, of je ontmoedigd bent geweest, of Satan jou ook hebt geprobeerd te ziften, jou tot struikelen hebt willen brengen. Op welke manier dan ook. Jezus zegt tegen jou, broeder, zuster, ik bid dat je geloof niet ophoudt. Wat een roeping om dagelijks in het heilige der heiligen voor de troon te zijn. Wat een roeping hebben wij als christenen. Moeten we bidden? Nee, het gaat veel meer om, we mogen bidden. We mogen voor Gods aangezicht staan als priesters en hem aanbidden. Wat een belofte hebben we om op te staan. Ik heb er vanmorgen maar een paar gelezen, maar er zijn er veel meer die we kunnen verzilveren bij hem. Maar ook wat een eer om met hem mee te mogen strijden in het gebed. Jezus bidt: mag mijn koninkrijk komen. Vader, mag uw koninkrijk komen. En wij bidden: mag uw koninkrijk komen. Mag uw naam worden geheiligd. En wij bidden met Jezus mee dat uw naam wordt geheiligd. Ook in onze omgeving. Dat uw wil zal geschieden. En wij bidden met hem mee dat uw wil inderdaad zal geschieden. Ik eindig met deze tekst. Het is een tekst van Paulus. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven wat wij bidden of denken. Naar de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. In de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Amen. Ik stel voor dat we een moment van gebed nemen. Ik wil kort bidden. En daarna dat we het lied Aan uw voeten is de hoogste plaats zingen. Heer Jezus, dank u wel dat u onze biddende hoge priester bent. Dat u ook op dit moment voor ons bidt. In de hemel, aan de rechterhand van uw Vader, op die erepositie, die ereplaats die u gegeven is. Als overwinnaar, als komende Messias, om te regeren. Maar dat ook de Heilige Geest in onze harten bidt. En dat wij als broeders en zusters in de gemeente samen in de intimiteit met u mogen wandelen. En als we u zo volgen, Heer Jezus, ook in het Lucas Evangelie, dan is ons gebed: leer ons bidden, Heer. Leer ons die intimiteit met u. Dat we daar meer en meer de smaak van te pakken krijgen. En werkelijk zullen belijden aan uw voeten is de allerhoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn. U hebt ons allereerst geroepen om bij u te zijn. Is de hoogste eer. Daarom buig ik mij voor u. Dank u wel dat het mogelijk is door uw offering, Jezus, dat we bij u kunnen zijn. Dat we weten dat u ons verlangt te ontmoeten in het gebed. Dat u ons roept in uw nabijheid. Ook deze morgen. We eren en we prijzen u. Opgestane Heer. Amen.